Goedemorgen. Het is altijd weer fijn om bij u te zijn. En u heeft mij natuurlijk uitgenodigd om over de Heer Jezus te spreken. Dat ga ik ook doen. Maar ik zou eigenlijk eerst eens nog een lied met u willen zingen. Een lied wat u nog niet kent. En dat gaat over de Heer Jezus, wie hij voor ons is. En in dit geval, ik heb het geschreven omdat ik uiting wilde geven, wilde getuigen eigenlijk van wie de Heer Jezus voor mij is. Jezus, mijn redder, u wil ik eren. U bent de zekerheid in mijn bestaan. Toen ik verdwaald was, opstandig en eenzaam, zocht u mij op en ging naast mij staan. Toen werd het licht en mijn ziel werd genezen, wedergeboren, vervuld met uw geest. Jezus, mijn redder, u wil ik eren, u bent mijn God, die troost en geneest. Jezus, mijn herder, u wil ik volgen, dwars door het leven en dwars door de dood. Vol van vertrouwen, zo met u leven, wat zou ik vrezen, u bent zo groot. Heden of toekomst, hoogte of diepte, niets kan mij scheiden van Jezus, mijn Heer. Jezus, mijn herder, u wil ik volgen. U zij de glorie, de lof en de eer. Jezus, mijn koning, u wil ik dienen, uw rijk zal komen, uw wil wordt gedaan. U zal mij helpen, als ik tekort schiet, zo mag ik op uw belofte gaan staan. Eens komt u terug, wat zal dat een feest zijn, zonder een schaduw te staan in uw licht. Jezus, mijn koning, u wil ik dienen, uw juk is zacht, uw last is licht. Theologie is heel belangrijk, want wij zijn kinderen van de waarheid, of niet? En wij willen graag weten hoe dingen in elkaar zitten, of niet? Ja, sommigen zitten al te kijken, die denken, nou, je hoeft niet alles te snappen om te kunnen ontsnappen, hè? Maar de waarheid is heel belangrijk. Zo belangrijk. Jezus die zegt, ik ben de waarheid. Zo belangrijk is dat. Toch zit er ook een zeker gevaar in theologie. Namelijk dat wij ons gelijk belangrijker vinden dan de waarheid. Ons gelijk vinden wij belangrijker dan de liefde die we voor elkaar hebben. Wij zijn dus niet geroepen om gelijk te hebben. Wij zijn geroepen om lief te hebben. Er zijn tijden geweest in de kerkgeschiedenis, in de vroege kerkgeschiedenis, dat hele, hele ruzies ontstonden en hele schisma's ontstonden over de vraag: hoeveel engelen passen er op de punt van een naald? Ja, dat dacht ik ook toen ik het voor het eerst hoorde. Dat soort onzinvragen, daar houden wij ons niet mee bezig. Theologie is, als het goed is, op de eerste plaats praktisch. Het vertelt ons wie de Heer is. Het vertelt ons wie wij zijn. En het vertelt ons hoe wij met hem kunnen leven. Daar gaat het op de eerste plaats over. En ik hoop deze ochtend iets met u te bespreken, wat iets is wat heel praktisch is en wat in ons leven een rol mag spelen. En het gaat om het volgende. Er staat een tekst over de Heer en daar wordt van hem gezegd, in 2 Timotheus staat dat: indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. En dat is een hele troostrijke tekst. Maar het is ook een tekst waar je wel eens in zekere zin een probleem mee kan krijgen, namelijk dit. Kijk, onze ontrouw is evident. Wij zijn voortdurend ontrouw. U zit me aan te kijken van, joh, praat voor jezelf. Maar wij zijn heel, laat ik het dan voorzichtig zeggen, het komt regelmatig voor dat wij niet dat doen wat we zouden moeten doen en dat we niet dat nalaten wat we zouden moeten nalaten. Ik zou een krachtig amen willen horen van u. Dan ga ik in de tussentijd even wat drinken pakken. En dan zitten we er weer naast. Ik drink voor u allen. Ik ben nog een beetje katholiek. En dan gaat het mis, op de een of andere manier. Maar en dan weten we, hier in ons hoofd, dat we altijd weer naar de Heer terug mogen gaan. Alleen, ja, na verloop van tijd begint het een beetje vervelend te worden, of niet? Heeft u dat nou nooit? Dat je denkt van, ja, daar ga ik weer. En de Heer is trouw. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid. Maar op een gegeven moment gaat dat een soort last worden. Dan ga ik weer naar de Heer toe en hij vergeeft me dan na verloop van tijd. Nou, laten we eerst eens een tekst lezen uit Colossenzen, een bekende tekst. Ik kan me niet voorstellen dat ik daar nooit met u over gesproken heb, maar herhaling is de kracht van de reclame, zullen we maar zeggen. In Colossenzen 2, vers 13, die kent u natuurlijk uit uw hoofd, maar voor degene die nog niet hier zo lang zijn, zal ik hem voorlezen. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij al onze overtredingen kwijtschold. Door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Ook u, ook ik, ook iedereen in deze hele wereld, wij waren dood. Dat betekent in dit geval gescheiden van God. Niet het leven, het echte leven in ons hebbend. En dat kwam omdat wij maakten al geen deel uit van het volk Israël. Ja, misschien een enkel van u wel, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij schrijft dit aan mensen die geen Jood waren. En wij waren dus geen onderdeel van het volk van Israël. En wij hadden allemaal overtredingen. We hadden de wet overtreden. God had allemaal dingen verteld. Joh, dat moet je niet doen. Dat hadden we toch gedaan. Het was zelfs zo, er staat ergens, dat wij daarmee vijanden van God werden. Maar dan staat er dat de Heer Jezus ons levend gemaakt heeft. En hoe heeft u dat gedaan? Door alles wat we fout gedaan hebben, om dat kwijt te schelden. Al onze boetes, al onze gevangenisstraf, onze doodstraf, heeft hij kwijtgescholden. Is dat geweldig of is dat geweldig? Dat is toch fantastisch? En ik heb het hier waarschijnlijk wel eens gevraagd, maar voor de zekerheid vraag ik het nog een keer. Wanneer worden nou je overtredingen kwijtgescholden? Op het moment dat je erom vraagt. Ja, we houden het interactief, mensen. Nog meer ideeën? Laat ik het eens parafraseren. Laat ik het eens op een andere manier vragen. Waar werden al onze overtredingen kwijtgescholden? Aan het kruis. En wanneer was dat dan? Bijna. Is toen de Heer Jezus aan het kruis gegaan?
Nou, voor mij wel.
Ja, maar hij is 2000 jaar geleden aan het kruis gegaan. En toen heeft hij al je overtredingen kwijtgescholden, terwijl je er nog geen eens was.
Nee.
Is dat bizar?
Ja, hij kent ons vanaf.
Hij kent ons vanaf de grondlegging der wereld. Hij heeft dus bijna 2000 jaar geleden, door te sterven aan het kruis, heeft hij laten zien, God neemt je niet kwalijk. Hij vergeeft je, hij scheldt al je fout, al je overtredingen scheldt hij kwijt. We waren nog geen eens geboren. Dus hier was het kruis en hier is het gebeurd. Nou, dan gebeuren er de hele tijd allemaal onbelangrijke dingen. En dan wordt Ben Schot geboren. Haha! En dan word ik ouder. En dan ga ik allemaal verkeerde dingen doen. En dan komt er een moment dat er iemand geweest is die mij verteld heeft van de Heer Jezus. En ik wilde er eerst niet aan. Maar toen merkte ik, hij is er. Hij geeft om me. En toen heb ik mijn eerste gebed uitgesproken naar de Heer. Het was een heel suf gebed, want ik dat wist ik niet hoe dat moest allemaal, maar goed. Dat maakte hem niet uit. En toen werd ik me ervan bewust dat al mijn overtredingen kwijtgescholden waren. En nou zijn we bijna 44 jaar verder of zoiets. En in de tussentijd heb ik nog allemaal foute dingen gedaan. En ik hoop nog een paar jaar te leven. En dan ga ik ook nog allemaal dingen fout doen. Maar daar zijn al die foute dingen kwijtgescholden. Is dat fantastisch of niet? Totale vergeving van alle zonden. Fantastisch. Dan ga ik een andere tekst met u lezen. In 1 Johannes staat het volgende. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hé, hoe kan dat nou? Die dikke met die bril legt net uit dat al onze zonden al vergeven zijn en nou staat hier dat gebeurt indien wij onze zonde belijden. Moet je nou wel of moet je nou geen vergeving vragen als je iets fout gedaan hebt? Ik laat u er even mee alleen. Oh, dan, maar ik was er niet bij, dus ik weet het misschien niet. Dus de ene keer is het helder, kristalhelder, dat al onze zonden al aan het kruis vergeven zijn. En hier staat, indien wij onze zonden belijden. Ja, ik laat u nog even sudderen. Want het gaat erom dat we goed nadenken. Want als je het echt, als je het pakt, dan heb je het. Zoals de grote, een van de grootste filosofen uit de Nederlandse geschiedenis, Johan Cruijff, gezegd heeft. Je snapt het pas als je het gaat zien. Vergeving vragen is wat anders als belijden. Laten we daar eens mee beginnen. Vergeving vragen, dan moet er dus iets, je hebt schuld en dat moet vergeven worden. Dat moet weggedaan worden. Belijden is wat anders. Beleiden betekent in de grond van de zaak, ik zeg er hetzelfde over. Dus als hier staat dat wij onze zonden moeten beleiden, dan betekent dat dat wij zeggen, God heeft hier iets over gezegd. Hij heeft laten merken dat dit fout is. Ik heb dat overtreden en ik ben het met God eens. Ik ga er hetzelfde over zeggen van God, dit was verkeerd. Daar begint het mee. Ten opzichte van de Heer, misschien ten opzichte van elkaar. Dit was verkeerd. Als we die tekst nog eens goed bekijken. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Maar dan komt het, dan is het pakket nog niet vol. Maar er komt nog iets bij. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus, wij belijden ons, wij zeggen tegen de Heer, dit was niet goed. En dan zegt de Heer, je zonden zijn je vergeven, maar ik wil je ook nog uit die zonde weghalen. Zoals dat in Openbaring 1 staat, geloof ik, 1 of 2. Hij die ons uit onze zonde verlost heeft. Hij wil dat wat ons vuil gemaakt heeft door die zonde, ook dat vuil wil hij weghalen. Want als wij zondigen, heeft dat gevolgen in ons leven. Je kan niet zondigen, dat verder laten voor wat het is, en dan komt het allemaal wel goed. Nee, er gebeurt iets met je. Je wordt vuil. Er gaat je iets aankleven. Er gaat je iets in de weg staan. Zoals de Hebreeënbrief dat zegt. Die zonde die moet je wegdoen, achter je laten. Die zonde die je zo licht in de weg staat. U kent ongetwijfeld dat verhaal bij het laatste avondmaal dat de Heer Jezus, die wil die voeten gaan wassen van de discipelen. En dan is er een die staat op die zegt, nou dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Dan zegt de Heer, moet je luisteren, het moet. En dan zegt hij, nou als het dan moet, doe dan maar het complete pakket. Doe dan maar, was me dan maar helemaal. En dan zegt de Heer, die zegt dan, joh, kijk, als je eenmaal schoongemaakt bent, hoef je alleen je voeten nog te laten. De priesters ook. Als de priesters in Israël werden ingewijd, werden ze helemaal gewassen. Maar later, als ze dienst gingen doen, ze elke keer hun handen en hun voeten wassen. Want je loopt door deze stoffige wereld en het vuil kleeft je snel aan. Dus ja, aan het kruis zijn al je zonden vergeven. Maar dat zou tot het misverstand kunnen leiden dat je denkt, nou, en Paulus die zegt dat dat misverstand in zijn dagen al was. Nou, ja, in dat geval, leef er maar op los, het is toch al vergeven. Hè? Sterker nog, hoe meer je zondigt, hoe meer genade. Nou, is dat een fantastisch idee of niet? Ja, natuurlijk. Als je de Heer niet lief hebt, en als je ongelukkig wil zijn, dan is het een prima idee. Nee? Al onze zonden zijn ons vergeven. De Heer houdt van ons en hij is getrouw. Wij zijn niet in staat om zijn trouw af te breken. Wij kunnen niets toedoen en niets afdoen van die onvoorwaardelijke liefde van God. Maar ja, we mogen wel erkennen dat de dingen die fout gaan in ons leven gevolgen hebben. Bijvoorbeeld, als jij, iemand heeft jou wat ergs aangedaan. En die is nooit naar je toegekomen om het goed te maken of zo. En daar heb je gewoon last van. Je hoeft geen hand op te steken, maar ik geloof wel dat er mensen zullen zijn die dat herkennen. En het zit erin. En elke keer als je denkt, Als je hem voorbij ziet komen, of als je haar voorbij ziet komen, denk je, wel heftig. Ja, u misschien niet, maar ik heb dat wel eens gehad. Wel een heftig, zeg. Kijk. Oh ja, bidden kan die ook nog. Ja, prima. Maar hij moest iets weten. Weet je wel dat? Dat vreet je op van binnen. Daar kan je ziek van worden. Sterker nog, je bent niet meer in staat om die ander lief te hebben. Want als je tegen iemand opstaat, kan je niet gelijktijdig voor hem op je knieën liggen. Dat gaat niet gelijk. Je kan niet en opstaan en op je knieën liggen, dat gaat niet. Dus je gebedsleven wordt verstoord. Dat zou niet zo moeten zijn. Ja, maar hij heeft toen, of zij heeft toen verteld aan iedereen enzovoort. Ja, nou en? Een andere vuil is niet jouw zeep, hè? Een andere vuil is niet jouw zeep. Je kan niet zeggen, ja, omdat hij dat gedaan heeft, daarom mag ik dat ook. Dat pleit mij vrij van mijn fouten. Tuurlijk niet. Fout is fout. En dan moet je dat gewoon belijden. En er zijn mensen die zeggen, nee, dat hoeft allemaal niet, totdat je tegen een auto aangereden hebt. Dan moet je wel ineens, hè, je kent dat wel, dan hebt er iemand tegen je auto aangezeten. Ja, dan moet je dat toch ook in orde maken. Je fout hebt toch gevolgen gehad? En dan kun je wel zeggen, ja, maar alles is vergeven, hoeven we niet meer mee bezig te zijn, enzovoort. Hè, stop je een briefje zo achter die ruitenwisser, staat dan op. De omstanders hier denken dat ik mijn telefoonnummer opschrijf, maar u en ik weten wel beter. Dat wil je niet, hè, dat ze dat bij jou doen. Laten we nou eens kijken hoe je dat praktisch kan invullen. Ik ga een heel bekend verhaal voorlezen uit de Bijbel. Dat hebben we altijd, voor de Bijbel hebben we altijd wel wat tijd, hè. In Johannes 4, ja, u kent het misschien al bijna uit uw hoofd, maar ik lees het voor. Hij moest door Samaria gaan, de Heer Jezus. Hij kwam dan in de stad van Samaria, genaamd Sychar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij wist van de gave van God, en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zoudt het hem gevraagd hebben, en hij zou u levend water hebben gegeven. Ze zeiden tot hem, Heer, gij hebt geen emmer. De put is diep. Hoe komt gij dan aan het levende water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt een eeuwige leven. De vrouw zei tot hem, Heer, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Hij zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. En Jezus zei tot haar, dat klopt. Terecht zegt gij, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zei tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vader, ze hebben op deze berg aanbeden en gij lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mij vrouw, de uur komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij Joden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uren komt, en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest, en wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, ik, die met u spreek, ben het. En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch zeide niemand, wat zoekt gij of
Waarom spreekt gij met haar? De vrouw dan liet haar kruik staan en ging naar de stad en zei tot de mensen: kom mee en zie de mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Nou, ik vind het, elke keer als ik het verhaal lees, vind ik het weer geweldig. Hoe de Heer Jezus is. En ik wil er een paar dingetjes uithalen die te maken hebben met hoe om te gaan met het feit dat God altijd maar trouw blijft en dat wij altijd maar weer falen. Op de eerste plaats, er is niemand te min voor de Heer Jezus. Niemand. De discipelen snappen er werkelijk helemaal niks van. Ze zeggen van, wat doet hij nou? Hij zit hier nou met een vrouw te praten. Ja, de mannen die weten wel hoe ze over de vrouwtjes moeten praten, hè? Het is in deze dagen wel wat minder, maar er zijn nog steeds mannen die zeer neerbuigend denken en spreken over de vrouwtjes. Dames, als u zo'n man tegenkomt, en het zijn ook broeders hoor, en die hebben er zelfs teksten bij, ja, wie is er nou het eerst gemaakt? He? Wie is er het eerst gemaakt? Wie staat er dus nummer 1? Adam, de man. Hij is het belangrijkste. Dames, als u zo'n knurf tegenkomt, moet u gewoon eens aan hem vragen, waarom is eerst Adam geschapen en daarna Eva? Als je een mooie brief wil schrijven, maak je eerst een kladje. Er is niemand. Die Samaritanen, nou dat was uitschot hè, voor de Joden. Dat was het laagste van het laagste. Daar ging hij sowieso niet mee om. En al helemaal niet met een vrouw. Maar Jezus die trekt zich daar helemaal niets van aan. Die gaat gewoon open dat gesprek aan met die vrouw. Hij zegt, heb je wat te drinken voor me? En het is ongelooflijk. Maar binnen 2 minuten hebben ze het over aanbidding. Hebben ze het over God de Vader. Over de Messias. Over de Heilige Geest. Dat is toch fantastisch? Zo in de kooi, huppakee. Het gebeurt gelijk. Niemand, wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt, niemand is te min voor de Heer Jezus. Hij ziet altijd er naar uit om met je te spreken. Het tweede, dat Jezus, die wil je niet alleen opzoeken, hij wil zich ook aan je bekendmaken. Hij zegt, ik die met je spreek, ik ben het. Ik ben de Messias. Jezus is het grote verschil tussen het ware christendom en alle andere geloven. Hij is het verschil. En hij wil zich aan ieder mens bekendmaken. Zoals dat in Johannes 1 staat, hij is het licht dat iedereen verlicht. Dat is zijn wens. Om bij je binnen te komen en met je te spreken. En het derde, dat vind ik wel mooi. Hij gaat dus niet voorbij aan wat er in het leven van die vrouw aan de hand is. De Heer Jezus is geen, hoe zal ik het zeggen? Hij is niet de lieve Heer die maar dan alles maar verder onbesproken laat. Want, en dat hebt u natuurlijk expres gezegd, hij zegt, joh, ga je man halen. Nou ja, zegt die vrouw, nou ja, dan moet het, hè. Ja, ik heb er al een paar gehad. En die ik dan ben ik aan het samenwonen met de eentje. Dat is mijn man helemaal nog ineens. Hij gaat er niet aan voorbij. Hij wil dat we vertellen aan hem dat wij dus belijden wat er niet goed is in ons leven. Dat is niet leuk. Kijk, terugkijkend kun je zeggen, nou, er viel een last van mijn schouder. Maar als je ervoor staat, het is niet leuk. Zoiets als de tandarts. Zijn hier mensen die echt bang zijn voor de tandarts? Ah, nee, kijk nou toch, kijk ze zitten. Nou, ik heb een zwager. Bij het woord tandarts zie je zijn kleur veranderen, echt waar. Dus wat doet zijn vrouw? Die zegt niks tegen hem. En dan zegt ze, Je moet over 5 minuten bij de tandarts zijn. Dan kan hij geen kant meer op, hè. Die is als de dood voor de tandarts. Het zou een slechte tandarts zijn, waar je je mond nog ineens open zou hoeven te doen, hè. Je zou zeggen, nou, ga nu maar zitten. Hoe gaat het met u? Gaat goed? Fijn. Nou, hartelijk dank. Tot over een halfjaartje. En dan wordt er een factuur geschreven. Dat zou niet de tandarts zijn waar je naartoe zou moeten gaan. Nee. Jezus gaat niet voorbij aan de dingen die niet in orde zijn. En dat brengt mij tot het volgende. Mijn conclusie uit het voorgaande is dit. Hoe moeten we nou bezig zijn met dat falen van ons? En met die onvoorwaardelijke liefde en vergeving van God? Op de eerste plaats, je moet eerlijk zijn. Eerlijk naar de Heer, ook eerlijk naar jezelf. Als hij daar niet mee begint, dan kunnen we gelijk beter koffie gaan drinken, dan is het verder klaar. Als je niet eerlijk wil zijn, verandert er niks in je leven. Je moet eerlijk zijn. Je zei die tandarts, hij zegt, meneer Schot, zijn er nog bijzonderheden? Als ik nou steeds zeg, nee hoor, niks aan de hand, niks aan de hand. En hij zegt, nou ja, dan zijn we klaar. Ja, zo'n tandarts, alleen na een paar jaar. En hij vraagt, zijn er nog bijzonderheden? Hij zegt, er is niks aan de hand. als je ergens last van hebt, dan zeg je tegen de tandarts, nou, hier doet het een beetje zeer af en toe en bloedt het. Kunt u daar eens naar kijken? En dan zegt hij, ja, en dan neemt hij foto, word je even doorgelicht. En dan zegt hij, nou, dat is er aan de hand. Wat gaan we doen? Nou, en dan bespreek je dat. En dan, desnoods moet hij eruit, dat is dan jammer. Maar dan is het wel voor elkaar. Toch? Zo werkt het toch? Je hebt wel eens van, als een kind een splinter in de vinger hebt. En je wil die splinter eruit halen. Want een gevecht dat is om dat vingertje gewoon zo te houden. Want dan blijf je terugtrekken. Nee, dan gaat het zweren, hè? Je moet eerlijk zijn. Nou, ik ben al meer dan 40 jaar ben ik op de weg. Dus u begrijpt natuurlijk, ik ben al ontzettend heilig. Aan mij valt te weinig nog te beleiden, want het is allemaal voor elkaar, hè? Dus de heilige Schot, die loopt met zijn vrouw in de Albert Heijn. Een paar weken geleden. Staat er een vrouw met een heel strak shirt aan. Met twee enorme, ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Het was fantastisch. Nou. En er stond ook een tekst op dat shirt. Nou, weet u, ik ben enorm van taal, dus ik denk, ik moet dat van dichtbij bekijken. Ik kon het niet goed lezen. Dus ik ga er naartoe, zo. Het was bij de groenteafdeling, dus laten we zeggen, dat was bloemkoolachtige gehalte. En ik sta er zo en ik lees. En wat staat er? It's not me, it's you. En toen dacht ik, waar ben ik mee bezig? It's not me, stond op, it's you. Dus ik ben naar Marlies gegaan, die stond een stukje verder. Ik zeg, nou, wat is er nou gebeurd? Dus ik heb het gelijk beleden. Dus dat zit er dus nog in. Kijk, je blijft natuurlijk een gezonde man. En u heeft het al 100 keer gehoord, maar ik zeg het nog maar een keer. Dat de vogels over je hoofd vliegen, dat gebeurt gewoon. Maar als je ze een nest op je hoofd laat bouwen, dan ben je fout bezig. Toch? Dus weg ermee. Maak het in orde. Wees eerlijk. Wees eerlijk in de dingen die niet goed gaan. Naar de Heer toe op de eerste plaats. En ook naar elkaar toe. Ga naar elkaar en zeg, joh, was niet goed. Je moet dingen ook opruimen. Zacchaeus bijvoorbeeld. Zacchaeus die zit in die boom en de Heer zegt, ik wil bij je thuis zijn. Voordat er verder nog wat gebeurt, zegt die Zacchaeus, luister eens, ik heb de zaak uitgeperst en afgeperst. Maar ik ga dat allemaal teruggeven. Dingen die hij fout gedaan hebt, gaat hij weer goed maken. Hè, als je dingen verkeerd gedaan hebt, dan kan je met je handen, dan kan je met diezelfde handen, kan je ook gebruiken om de dingen weer goed te maken. Hè, ik heb een vriend gehad, we waren allebei nog niet bekeerd.
En die werkt weer bij een installateur. Voor verwarmingen en dat soort dingen. En hij werkte een tijdje, had een sleutel gekregen van het magazijn en van de loods enzovoort enzovoort. En als je nou een beetje een leuke nieuwe ketel nodig had, dan zei je, joh, ik heb een keteltje nodig. Dan zei je, nou, kan geregeld worden. En dan, hop, met een busje. En dan ging je naar die loods in het weekend. En dan een knap keteltje voor heel weinig geld. En dat had hij al een jaartje zo gedaan. En nog een leuk radiator, een design radiatertje waren toen nog guldens, voor een geeltje. Ja, nee, dat was goed. En dan hoppakee. En dan een leuk design radiatortje voor weinig geld. Maar toen kwam hij tot geloof. Ja, en nou? Wat nou? Toen is hij naar zijn baas gegaan. Zei hij tegen zijn baas, luister eens, baas, ik ben christen geworden. Die baas denkt, ja, dat zal me een worst wezen, wat heb ik ermee te maken? Ja, zegt hij, en dat brengt mij nou hier, want jarenlang ben ik je al aan het bestelen. In de weekenden kom ik regelmatig langs om eventjes wat spulletjes voor kennissen en vrienden bij je uit die loods weg te slepen. Ik weet niet voor hoeveel duizenden guldens die had weggehaald. Nou, die baas die wist niet wat hem overkwam. Die keek hem aan. En die zegt, ja, dit heb ik nou nog nooit meegemaakt. En dan weet je wat? Laten we het bij deze achter ons laten. Toen was het in orde. Ja, voor hetzelfde geld had die baas hem aangegeven. Had ook gekund. Wij zijn wat dat betreft, zijn wij niet realistisch soms. Hè, dan is er iemand die heeft iemand seksueel misbruikt of zo. Een broeder die heeft dat gedaan. En dan wordt dat bekend en dan, of de broeder die komt zelf naar de oudste en die zegt dan, ja, ik heb dat gedaan. En zo. En dan bijna altijd, dan zijn er wel mensen die zeggen, nou ja, het is fijn dat hij dat beleden, dat hij erachter gekomen is, dat het niet goed is enzovoort. En we zullen vergeving over hem uitspreken enzovoort. En dan laat het daarbij. Iemand die gewoon een strafbaar feit gepleegd heeft. Zeg je, joh. We gaan samen gaan we naar de politie en we gaan dat vertellen. En als hij dat niet wil, en na verloop van tijd, ja, dan gaat dat natuurlijk weer fout. Dat kan je van tevoren uittellen. Nou, dan ga je dat regelen met die politie. Dan ga je dat gewoon vertellen. Want dat vergeven is allemaal leuk, maar het heeft wel gevolgen. Maar in onze gemeentes, in het algemeen, ik zeg niet hier, maar in het algemeen, kan het voorkomen dat na een jaar iemand gewoon weer kinderwerk staat te doen. Want de Heer vergeeft toch, hè, en we moeten elkaar er toch niet aanrekenen. En aan het kruis heeft de Heer dat allemaal vergeven. Dus wie zijn wij dat we het gaan kwalijk nemen enzovoort. Dat is allemaal onzin. We moeten eerlijk zijn, maar we moeten het ook opruimen. We moeten dingen ook in orde maken. En dat kan ook heel praktisch zijn, gewoon met kleinere dingen. Je hebt wel eens is de avondmaal in de gemeente en dan wordt er dikwijls gezegd, als je nou iets tegen iemand hebt, maak dat dan in orde. En hoef je niet gelijk te doen, maar ga dan na afloop, maak dat dan in orde. En soms is dat goed, maar soms moet je dat ook gewoon niet doen. Moet je dat gewoon met de Heer echt goed in orde maken. Als je verkeerd gedacht heb over mensen of zo. Ja, maar anders dan, kijk, wat ik ermee bedoel te zeggen, dat opruimen, je moet dat wel verstandig doen. En als je er niet uitkomt, dan ga je naar de oudste en dan vraag je raad. Maar joh, hoe kan ik dit nou het beste doen? Want anders gebeurt het dan, weet je wel, dan heb je fijne samenkomst gehad en dan heb je avondmaal gehad en bij de Heer geweest en het was allemaal heerlijk en heilig enzovoort. En dan is het klaar en dan komt iemand naar je toe die zegt, ja, ik heb nou die preek gehoord van dat je moet opruimen en in orde moet maken. Dus ik vind je eigenlijk een enorme hufter. Vergeef het me. En dan gaat hij weg. Hij is kwijt, jij loopt ermee. Dus we moeten daar wijs mee omgaan. En als laatste, hoe het soms ook in tegenstelling is met hoe we het voelen. Heb vertrouwen dat de Heer het nooit opgeeft.
Al eeuwenlang wordt er elke zondag op tienduizenden plekken op deze wereld het volgende gezegd. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft en trouw houdt tot in eeuwigheid en niets laat varen het werk van zijn handen. Is dat mooi of niet? Dat is geweldig, hè? We kunnen het niet alleen. Onze hulp is in de naam van onze Heer. En dat is niet zomaar een hulpje. Hij is almacht, hebt de hemel en aarde gemaakt. Zou die jou niet kunnen helpen? En hij houdt trouw tot in eeuwigheid. En hij laat niet varen, hij laat niet los het werk van zijn handen. Ik vind het geweldig. En nou wil ik samen met u een lied zingen uit de bundel, opwekkingsbundel. Ik heb het nog niet tegen de biemer gezegd, sorry. 798. En laten we gaan staan. En dan het, zal maar zeggen, het refreintje. Of het, dan gaan we elkaar aankijken en gaan we dat tegen elkaar aanzingen.
Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Ja, kijk elkaar maar aan.
Hou vol, hou vol, hij laat niet los. Het is een zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen op, wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Hou vol, hou vol, hij laat niet los. God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt, want hij laat ons nooit alleen. En nu zijn wij omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op, het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Hou vol, hou vol, hij laat niet los. God is voor. God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt, want hij laat ons nooit alleen. Houd vol. Houd vol, hij laat niet los. Houd vol, hij laat.